De grote leraar. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Johannes 7, vers 46. De door God gezonde leraar. Gedenkt hem. Men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Jesaja 9, vers 5. In de leraar, door God gezonden, schonk de hemel aan de mensheid het beste en het grootste. Hij die aanwezig geweest was bij de raadslagen der Allerhoogsten, die gewoond had in het binnenste heiligdom van de Eeuwige, was degene die uitverkoren was om persoonlijk aan de mensheid de kennis van God te openbaren. Door Christus was elke straal van het goddelijke licht uitgezonden dat ooit onze zondige wereld had bereikt. Hij was het die gesproken had door ieder die in de loop der eeuwen Gods woord aan de mens had verklaard. Al de uitmuntende eigenschappen van de grote en edelste mensen op aarde waren een beeld van hem. De reinheid en de liefdadigheid van Jozef, het geloof en de zachtmoedigheid en langmoedigheid van Mozes, de standvastigheid van Elisa, de nobele onkreukbaarheid en trouw van Daniël, de ijver en zelfopoffering van Paulus, de verstandelijke en geestelijke kracht geopenbaard in al deze mannen waren slechts een straal van de glans zijner heerlijkheid. In hem werd het volmaakte ideaal gevonden. Christus kwam naar deze wereld om dit ideaal te openbaren, als de enige ware maatstaf om te bereiken, om te laten zien wat er uit elk menselijk wezen kon groeien. Wat door het inwonen van het goddelijke in het menselijke, alle die hem aannamen, konden worden. Hij kwam om te laten zien hoe mensen moesten worden opgevoed zoals de kinderen Gods betaamt. Hoe zij op de aarde de beginselen en het leven des hemels moeten uitleven. Gevolg van valse leer. De grootste gave Gods werd geschonken om tegemoet te komen aan mensens grootste nood. Het licht verscheen toen de duisternis op aarde het allerdiepste was. Door valse leringen waren de gedachten der mensen reeds lang van God afgekeerd. In de bestaande onderwijsmethoden had menselijke filosofie de goddelijke openbaring verdrongen. In plaats van de door de hemel gegeven maatstaf der waarheid, hadden mensen een maatstaf naar hun eigen idee aanvaard. Van het licht des levens hadden zij zich afgewend om te wandelen in de vonken van het vuur dat zij zelf hadden ontstoken. Schijn in plaats van werkelijkheid. Nadat zij zich hadden afgewend van God, de enige bron van menselijke kracht, was hun kracht slechts zwakheid. Zij konden zelfs niet komen tot de maatstaf die zij zelf hadden gesteld. In het gemis aan werkelijke voortreffelijkheid werd voorzien in de uiterlijke vormen en woorden. Schijn nam de plaats in der werkelijkheid. Van tijd tot tijd stonden leraren op die de mensen wezen op de bron der waarheid. De juiste beginselen werden verkondigd en het leven van die mensen getuigde van hun kracht. Maar die pogingen lieten geen blijvende indruk na. Het was alsof de loop van het kwaad even werd afgeremd, maar de naar beneden gerichte stroom der verderfs werd niet tegengehouden. De hervormers waren als lichten, schijnende in de duisternis, maar ze konden het kwaad niet verdrijven. De wereld had het duisternis liever dan het licht. Johannes 3, vers 19. Vormendienst materialisme. Toen Christus op de aarde kwam, scheen de mensheid naar het dieptepunt te snellen. De grondslagen der samenleving waren ondermijnd. Het leven was gekunsteld en onnatuurlijk geworden. De Joden, verstoken van de kracht van Gods woord, gaven aan de wereld verdovende en zielendodende overleveringen en beschouwingen. De aanbidding van God in geest en in waarheid was overwoekerd door de verheerlijking van mensen in een eindeloze cirkel van ceremonieën door de mensen zelf ingesteld. Overal in de wereld verloren alle godsdienststelsels hun greep op de geest en de ziel. Vol ergernissen over die leugens en bedrog, trachten zij hun gedachten te verstikken en keerden de mensen zich tot ongeloof en materialisme. Zij hielden met de eeuwigheid geen rekening meer en leefden slechts voor de wereld. Minachting voor de rechten van de mens. Toen zij de godheid niet meer erkenden, hadden ze ook geen eerbied meer voor de mens. Waarheid, eer, onkreukbaarheid, vertrouwen en medelijden werden steeds zeldzamer op aarde. Onbeteugelde begeerten en een alles overheersende eerzucht deden een algemeen wantrouwen opstaan. Het gevoel van plicht voor de verzorging van de zwakken door de sterken, voor menselijke waardigheid en menselijke rechten, werd opzij gezet als een droom of een fabel. Mensen uit het gewone volk werden beschouwd als lastdieren of als werktuigen en middelen om hun eerzuchtige doel te bereiken. Men streefde naar welstand en macht, gemakzucht en genotzucht als naar het hoogste goed. Lichamelijke ontaarding, afstomping en geestelijke dood kenmerkten deze tijd. Wanbegrip ten opzichte van God. Toen de boze hartstochten en bedoelingen der mensen God uit hun gedachten verbanden, werden zij door hem te vergeten nog sterker tot het kwade aangezet. Het hart dat aan de zonde was overgegeven, bekleedde hem met zijn eigen kenmerken en deze opvatting versterkte de macht der zonden. Geneigd tot zelfzucht gingen de mensen God zien als zij zelf waren, een wezen wiens doel was zelfverheerlijking, wiens behoeften aangepast werden aan zijn eigen genoegen. Een wezen door wie mensen werden verheven of ten neergeworpen, al naar gelang zij zijn zelfzuchtige doelen hielpen of tegenwerkten. De lage standen beschouwden het verheven wezen als iemand die nauwelijks verschilde van hun onderdrukkers. Alleen overtrof hij deze nog in macht. Door deze ideeën kreeg elke vorm van godsdienst gestalten en ging gepaard met afpersing. Onbeteugeld kwaad. Door gaven en ceremonieën trachten de aanbidders de godheid gunstig te stemmen, ten einde zijn gunst voor persoonlijke bedoelingen te verkrijgen. Een dergelijke godsdienst die geen kracht uitoefent op het hart en geweten, kon slechts een cyclus van vormen zijn, die de mensen vermoeide en waarvan zij gaande verlost zouden willen zijn, voor zover het hun geen voordeel bracht. Zo groeide het kwaad omdat het niet beteugeld werd, terwijl de waardering van en het verlangen naar het goede meer en meer verflauwde. De mensen verloren het beeld van God en kwamen onder de invloed van de demonische kracht, waardoor zij werden beheerst. De gehele wereld werd een poel van verderf. De kracht van een nieuw leven. Daar was slechts één hoop voor de mensheid, dat in die massa van tegenstrijdelijke en verderfelijke elementen een nieuwe zuurdeesem zou gebracht worden. Dat de mensen de kracht tot een nieuw leven zouden ontvangen. Dat de kennis van God aan de wereld teruggegeven zou worden. Christus kwam om die kennis te herstellen. Hij kwam om de valse leer, waardoor zij die beweerden God te kennen, een verkeerd beeld van hem hadden gegeven, weg te nemen. Hij kwam om de natuur van zijn wet aan te tonen, om in zijn eigen karakter de schoonheid der heiligheid te openbaren. Met de liefde der eeuwigheid. Christus kwam naar de wereld met de van alle eeuwigheid samenvattende liefde. Terwijl hij een streep haalde door al die eisen welke de wet van God had belemmerd, toonde hij dat de wet een wet van liefde is, een uitdrukking van de goddelijke goedheid. Hij liet zien dat het gehoorzamen aan haar beginselen het geluk der mensheid betekent, en daarmede de standvastigheid, het fundament en de opbouw van de menselijke samenleving. Wel verre van een maaksel van willekeurige eisen, is Gods wet aan de mensen gegeven als een omtuining, een schild. Wie haar beginselen aanneemt, is bewaard tegen het kwaad. Getrouwheid aan God houdt ook getrouwheid aan de mens in. Zo waakt de wet over de rechten en de persoonlijkheid van elk menselijk wezen. Zij weerhoudt de meerdere van verdrukking en de ondergeschikte van ongehoorzaamheid. Zij verzekert het welzijn van de mens, zowel voor deze als voor de komende wereld. Voor de gehoorzamen bevat zij de belofte van het eeuwige leven, want zij brengt de beginselen die eeuwig leven bestaan tot uiting. Een betoog van ware beginselen. Christus kwam om de waarde der goddelijke beginselen aan te tonen, door hun de kracht voor de wedergeboorte der mensheid te openbaren. Hij kwam om te onderrichten hoe deze beginselen ontwikkeld en toegepast moesten worden. Bij de mensen van die tijd werd de waarde van alle dingen bepaald door uiterlijk vertoon. Naarmate de godsdienst aan kracht had ingeboet, was hij toegenomen in pracht en praal. De opvoeders van die tijd zochten eerbied af te dwingen door veel uiterlijk vertoon. Eenvoud. Met dit alles vormde het leven van Jezus een scherpe tegenstelling. Zijn leven toonde de waardeloosheid van al die dingen die de mensen als zeer noodzakelijk voor het leven beschouwden. Hoewel hij werd geboren in een zeer eenvoudige omgeving, opgroeiende in het gezin van een landman en het werk doende van een ambachtsman, en hij in die jaren in onbekendheid leefde en zich vereenzelvigde met onbekende zwoegers der wereld, volgde Jezus nochtans het goddelijke opvoedingsplan. De scholen van die tijd, welke de kleine dingen groot en de grote dingen klein maakten, bezocht hij niet. Zijn scholing werd rechtstreeks verkregen uit de door de hemel aangewezen bronnen, uit nuttige bezigheid, uit het bestuderen van de schriften en de natuur, en uit de ervaringen van het leven. Dit zijn Gods leerboeken vol lessen voor allen die ze met een open oog en een verstandig hart gaarne ter hand nemen. Het kind groeide op en werd krachtig en werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. Lucas 2, vers 40. Aldus voorbereid aanvaarde hij zijn zending en telkens wanneer hij met mensen in aanraking kwam, oefende hij een zegenende invloed op hen uit, een hervormende kracht zoals de wereld nog nooit had aanschouwd. Medeleven. Wie de mensheid wil veranderen, moet zelf de mensheid begrijpen. Alleen door medeleven, geloof en liefde kunnen mensen bereikt en opgericht worden. Hier staat Christus geopenbaard als de grote leraar van allen die ooit op de aarde hebben gewoond. Hij alleen heeft een volmaakt begrip van de menselijke ziel. We hebben geen hoge priester, tussen haakjes meesterleraar, want de priesters waren leraars. Wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Hebreeën 4, vers 15. In verzoekingen heeft hij geleden. Doordat hij zelf in verzoeking geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Hebreeën 2, vers 18. Christus alleen had ervaring in al de smarten en verzoekingen die menselijke wezens overkomen. Nooit werd iemand anders, uit een vrouw geboren, zo hevig aangevallen door verzoeking. Nooit heeft iemand anders zo'n zware last van 's werelds zonde en smart gedragen. Nooit is er iemand geweest wiens medeleven zo veelomvattend en zo minzaam was. Delende in al deze ervaringen der mensheid, kon hij niet enkel met elke belaste, verzochte en worstelende ziel meevoelen, maar ook meeleven. Zoals hij leerde, zo leefde hij. Ik heb u een voorbeeld gegeven, zei hij tot zijn discipelen, opdat ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb. Ik heb de geboden mijns vaders bewaard, Johannes 13 vers 15 en 15 vers 10. Zo ging er van Christus woorden in zijn leven voorbeeld en kracht uit. Maar nog meer, zoals hij leerde, zo was hij. Zijn woorden waren de uitdrukkingen, niet enkel van zijn eigen levenservaring, maar van zijn persoonlijke karakter. Niet alleen leerde hij de waarheid, maar hij was de waarheid, en dat was het wat aan zijn leerkracht verleende. Macht om harten te winnen. Christus berispte waar het nodig was. Nooit heeft er iemand geleefd die het kwaad zo haatte. Nooit was er iemand die het zo onbevreesd veroordeelde. Voor alles wat leugen en bedrog was, hield zijn tegenwoordigheid een berisping in. In het licht van zijn reinheid zagen de mensen hoe onrein ze zelf waren. Hoe hun bedoelingen in het leven boos en vals waren. En toch trok hij ze tot zich. Hij die de mens had geschapen, begreep de waarde van de mensheid. Openlijk veroordeelde hij het kwaad als een vijand van hen die hij zocht te zegenen en te redden. In menselijk wezen, hoe diep ook gezonken, zag hij een kind van God dat teruggebracht kon worden tot het voorrecht van zijn verwantschap aan God. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden worden. Johannes 3, vers 17. Wanneer hij de mensen in hun lijden en ontaarding aanschouwde, bemerkte Christus dat er nog een reden was om te hopen, waar enkel wanhoop en ondergang te zien waren. Waar zich ook maar een noodgeval voordeed, zag hij een kans om te helpen. Verzochte en verslagen zielen die zichzelf verloren waren, trad hij tegemoet, niet met een vloek, maar met een zegen. Zaligspreking ter begroeting. De zaligsprekingen waren zijn begroeting aan de gehele mensheid. Toen hij daar al die mensen scharen zag, bijeengekomen om te luisteren naar de prediking op de berg, scheen hij op dat ogenblik te vergeten dat hij niet in de hemel was, en zo uitte hij de gewone begroeting van de wereld des lichts. Van zijn lippen vloeiden de zegeningen als een bruisende stroom uit een lange, verzegelde bron. Terwijl hij zich afkeerde van de eerzuchtige, zelfvoldane bevoorrechter deze wereld, verkondigde hij dat diegenen gezegend waren die, hoe groot hun nood ook was, zijn licht en liefde zouden aannemen. Tot de armen van geest, de bedroefden en de vervolgden, strekte hij zijn armen uit en zei, kom tot mij, ik zal u rust geven. Matteüs 11, vers 28. Het zien van 's mensens mogelijkheden. In elk menselijk wezen onderscheidde hij onbeperkte mogelijkheden. Hij zag de mensen zoals zij konden zijn, veranderd door zijn genade. In de lieflijkheid van de Heere, onze God. Psalm 90, vers 17. Terwijl hij hen in hoop aanschouwde, bezielde hij hen ook met die hoop. Hen met vertrouwen tegemoet tredende, bezielde hij hen met vertrouwen. In zichzelf openbaarde hij mensens ware ideaal, bracht hij om dit te bereiken in hen zowel verlangen als geloof tot ontwaking. In zijn tegenwoordigheid werden verachten en gevallen zielen zich bewust dat zij nog mensen waren en zij verlangden ernaar zijn achting waardig te zijn. In menig hart dat ontvankelijk scheen voor de heilige dingen, werd nieuwe kracht wakker geroepen. Voor menig wanhopende opende zich de mogelijkheid tot een nieuw leven. Christus verbond de mensen met zijn hart, met koorden der liefde en toewijding, en door diezelfde koorden verbond hij hen aan hun medemensen. Bij hem stond liefde gelijk met leven, en leven gelijk met dienen. Om niet hebt gij ontvangen, zei hij, geef het dan om niet. Matteüs 10, vers 8. In de verborgen plaats der kracht. Het was niet enkel aan het kruis dat Christus zich opofferde voor de mensheid. Wanneer hij rondging, weldoende, Handelingen 10, vers 38, was de ervaring van elke dag een uitstorting van zijn leven. Op slechts één manier kan zo'n leven worden ondersteund. Het leven van Jezus kenmerkte zich door vertrouwen op God en gemeenschap met hem. Mensen vertoeven nu en dan in de verborgen plaats der Allerhoogsten, in de schaduw des Almachtigen. Daar verwijlen zij een tijd lang en het resultaat is zichtbaar in nobele daden. Maar dan faalt hun geloof, de gemeenschap wordt verbroken en het levenswerk bezoedeld. Maar het leven van Jezus was een leven van aanhoudend vertrouwen, ondersteund door een voortdurende gemeenschap, en zijn dienstwerk voor de hemel en aarde was zonder enige mislukking of aarzeling. Als mens deed hij zijn gebeden opstijgen tot de troon van God, tot zijn menselijkheid een hemelse stroom in zich opnam, die het menselijke met het goddelijke verbond. Hij ontving leven van God en verleende dat aan de mensen. Het doelwit van zijn leer. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt, Johannes 7, vers 46. Dit zou van Christus waar geweest zijn, zou hij enkel op het gebied van het natuurwetenschappelijke en het verstandelijke hadden onderwezen, of enkel ten aanzien van theoretische en speculatieve zaken. Hij zou verborgenheden hebben kunnen ontsluiten, welke eeuwen van arbeid en studie hebben vereist om daarin door te dringen. Hij had op wetenschappelijk gebied denkwijzen kunnen ontwikkelen, die tot aan het einde van de tijd voedsel voor de hersenen en een prikkel tot ontdekking geweest zouden zijn. Maar dat alles deed hij niet. Hij zei niets dat de nieuwsgierigheid kon bevredigen of persoonlijke eerzucht kon prikkelen. Hij verkondigde geen moeilijk te doordringen theorieën, maar alleen dat wat nodig is voor de karakterontwikkeling. Dat wat mensen vermogen om God te kennen zal vergroten en zijn macht om het goede te doen zal versterken. Hij sprak van die waarheden welke het levensgedrag bepalen en de mens verbinden met de eeuwigheid. In plaats van de mens ertoe te brengen menselijke theorieën aangaande God, zijn woord of zijn werken te bestuderen, leerde hij hun hem te aanschouwen zoals hij zich openbaard had in zijn werken, in zijn woord en door zijn voorzienigheden. Hij bracht hun gedachten in contact met de gedachten van de oneindige. De mensen stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. Lucas 4, vers 32. Nooit had iemand gesproken met zo'n kracht om tot denken aan te zetten, om naar het hogere te streven, om elk vermogen van lichaam, geest en ziel tot leven te wekken. Voor alle mensen en voor alle tijden. De leer van Christus, evenals zijn sympathieën, omvatte de hele wereld. Er kan geen levensomstandigheid, geen crisis in de menselijke ervaring zijn, waarnaar niet bij voorbaat in zijn leer wordt verwezen en waarvoor de beginselen die leer geen les bevatten. Daar hij de vorst der leraars is, zal ervaren worden dat zijn woorden een gids zijn voor zijn medearbeiders tot aan het einde der tijd. Voor hem waren het heden en toekomst, het nabije en het verre één. Voor hem lagen de noden en de gehele mensheid open. Zijn geestesoog aanschouwde elk toneel van menselijke inspanning en prestatie, van verzoeking en strijd, van verwarring en gevaar. Alle harten, alle gezinnen, alle genoegens en vreugden en doelstellingen waren bij hem bekend. Hij sprak niet alleen voor, maar tot de gehele mensheid. Tot het kind in zijn eerste levensjaar, tot het onstuimige, rusteloze hart van de jeugd, tot mannen in de kracht van hun leven, die de lasten van verantwoordelijkheid en zorg droegen, tot de bejaarden in hun zwakheid en vermoeidheid, tot allen was zijn boodschap gericht, tot elke mensheid en voor alle tijden en plaatsen. De juiste waardering van het leven. Zijn leer omvatte de dingen van het heden en de dingen van het eeuwige, het zienlijke in verhouding tot het onzienlijke, de voorbijgaande voorvallen in het leven van elke dag en de hoogtepunten van het toekomstige leven. De aangelegenheden van dit leven paste hij in een ware verhouding, als ondergeschikt aan die met een eeuwige strekking. Nochtans deed hij de belangrijkheid daarvan niet tekort. Hij leerde dat de hemel en de aarde met elkaar verbonden zijn en dat kennis van de goddelijke waarheid de mens beter in staat stelt om de dagelijkse plichten te vervullen. Voor hem was niets zonder bedoeling. Het spel van een kind, het zwoegen van de mens, de genoegens en zorg en moeite van het leven, alles was gericht op dat ene doel, de openbaring van God tot het oprichten van de mens. God met ons. Van zijn lippen kwam het woord Gods in de harten van de mensen met nieuwe kracht en nieuwe betekenis. Door zijn leer kwam alles wat geschapen was in een nieuw licht te staan. Op het gelaat der natuur rustte nogmaals die glans der heerlijkheid welke door de zonde was weggevaagd. In al de feiten en ervaringen van het leven werden een goddelijke les en de mogelijkheid van goddelijke gemeenschap geopenbaard. Opnieuw woonde God op aarde. Menselijke harten werden zich zijn tegenwoordigheid bewust. De wereld lag verzonken in zijn liefde. De hemel kwam af tot de mensen. In Christus erkende hun harten hem, die voor hun de wetenschap der eeuwigheid had geopenbaard. Immanuel, God met ons. De eerste en laatste. In de door God gezonde leraar vindt alle ware opvoedingsarbeid zijn middelpunt. Van dit werk van heden, evenzeer als het werk dat hij ruim 1900 jaar geleden vestigde, spreekt de heiland al dus. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, Openbaring 1 vers 17 en 21 vers 6. Wat is dan meer dan dwaas in de tegenwoordigheid van zo'n leraar, van zo'n kans van goddelijke opvoeding, een scholing na te streven los van hem, proberen wijs te zijn, los van de wijsheid, eerlijk te zijn terwijl de waarheid verworpen wordt, meer licht te zoeken buiten het licht om en te leven zonder het leven, zich af te wenden van de bron van levend water, om bakken uit te houden die geen water houden. Zie, nog steeds nodigt hij uit, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Johannes 7, vers 37, 38 en 4, vers 14.